De geestelijke strijd rondom Israël. En waar ik gewoon mee wil beginnen is toch van, ja maar Patrick, waarom nou zoveel over Israël? Waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, het is gewoon heel erg belangrijk dat we dat doen. En er is zoveel gaande in de wereld. Als je dan ook weer vanochtend zo het nieuws opslaat, dan is er een moordaanslag geweest op Trump. Dat zijn oor wordt geraakt. En hij bleef, en daar zijn we de Heer dankbaar voor. Maar dan merk je gewoon, daar is zoveel aan de hand. Daar gebeurt zoveel. We hebben Rusland, we hebben de Oekraïne, we hebben de Gaza, we hebben Palestina, we hebben Israël. We hebben al die dingen die er allemaal gebeuren. En we leven in de eindtijd. We leven echt in die eindtijd. En je merkt, het komt steeds dichterbij. Het lijkt wel of het einde steeds dichterbij komt. En de hele wereld is in turmoil. En dan is het zo belangrijk om vanuit Gods woord te weten, maar hoe werkt dat dan? Hoe zit dat dan? Als je dan naar het nieuws kijkt en je hebt de achtergrond niet van de serie waarmee ik ben begonnen. En als je dat niet weet, die achtergrond, dan snap je het niet. En op deze manier probeer ik toch een stuk duidelijkheid ook te verschaffen aan ons allemaal. Een stukje duiding te geven. Wat gebeurt er nou? Wat speelt er nou? Ook in de geestelijke wereld. Want er vindt van alles plaats. En ik wil u ook gewoon vragen en ook aanmoedigen. Als u het nog niet heeft gehoord. Hè, dus dit is nummertje 4. En over 2 weken zal nummertje 5 zijn. Dan zal ik het ook afronden. Maar er zijn al 3 keer geweest. En ik wil u echt aanmoedigen om ze allemaal te luisteren. Echt allemaal te luisteren, waardoor u dan op een gegeven moment ook begrijpt wat speelt er en wat is er gaande. Nou, vandaag en over 2 weken, ik wil met u bij elkaar 4 strategieën uitleggen van wat is de strategie van Satan om het werk van God te stoppen. En ook zelfs te vertragen, waarin Israël dus een sleutelrol speelt. Nou, ik zal eventjes voor degene die de afgelopen 3 keer gemist heeft, eventjes wat feiten onder elkaar. Ik heb u verteld over de val van Satan. Ik heb u geïntroduceerd aan de duivel voordat hij de duivel werd. En hij en Adam en Eva hebben hun mandaat uit handen gegeven. De mandaat dat ze van God hadden gekregen, die hebben ze uit handen gegeven omdat ze de duivel meer geloofden dan de woorden van God. En dat veroorzaakte een enorme strijd. De strijd die jij vandaag de dag kennen, heeft als oorsprong ook allereerst ook een geestelijke strijd. Want we hebben niet te strijden tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden en tegen de machten. En daar is dus een enorme geestelijke strijd gaande. En die wordt ook zichtbaar in het natuurlijke. En God zoekt naar mensen die hier in het natuurlijke zijn wil willen uitvoeren. Dus bent u bereid om te zeggen van hier, ja hier ben ik. Want God zegt ook in zijn woord, Gods ogen gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan. Hen wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Hij heeft als het ware u nodig hier op aarde. Om als het ware zijn wil hier uit te voeren hier op aarde. En ik wil u een feit gewoon vertellen. God koppelt het lot van Satan aan de gebeurtenissen hier op aarde. Dus het lot van Satan, dat is gekoppeld aan de gebeurtenissen hier op aarde. Houdt u dat goed in de gaten. Want wat hebben we vorige keer verteld? Toen Adam en Eva luisterden naar Satan en ze hebben gegeten van die verboden vrucht, toen trad de dood in werking. En God die is toen naar Adam en Eva gegaan en Adam gaf de schuld aan Eva en Eva gaf de schuld aan de duivel. Maar God die gaf toen alvast wel te kennen aan Satan wat er zou gaan gebeuren in de toekomst. En hij zegt tegen Satan, ik zal vijandschap zetten tussen jou en een vrouw en de vrouw. Tussen jouw zaad en haar zaad. En dit zaad zal u de kop vermorzelen. Het zal jouw kop vermorzelen. Het zal jouw kop verpletteren. Dus hij wist, daar gaat iets gebeuren. Dat heeft te maken met een vrouw en met een kind. Maar Satan was niet op de hoogte, wist niet hoe God dat zou doen en wanneer die Messias, die bevrijder, die verlosser zou gaan komen. Hij kon alleen maar gissen wat dat zou gaan zijn. 1 Korinthe 2 vers 7, vers 8, die zegt, of vers 7, de wijsheid waar ik over spreek is de wijsheid van God. Het gaat daarbij over dingen die heel lang verborgen waren. Dus God houdt dingen verborgen. En na verloop van tijd komen er steeds meer dingen naar boven, worden steeds meer dingen duidelijk. Waardoor ook wij ook als mensen steeds meer gaan begrijpen hoe uiteindelijk alles naar dat einde toe gaat rollen. Wij zijn niet helemaal op de hoogte hoe ook het einde eruit ziet. We weten het hier en daar wat met vlagen. We weten ongeveer hoe die eindtijd eruit gaat zien, maar we weten niet de finesses, we weten niet de details. Ook Satan weet die details niet. En er waren dus heel lang dingen verborgen, maar nu zijn ze aan ons bekendgemaakt. Ik bedoel het plan dat God al vanaf het begin van de tijd had klaarliggen om ons te redden. Dus de hele reddingsplan, dat werd uitgerold. En de geestelijke machten, staat er in 1 Korinthe 2 vers 8, de geestelijke machten van deze wereld wisten niet hoe God dat wilde doen. Als ze het wel hadden geweten, zouden ze de hoogste Heer niet hebben gekruisigd. Dan hadden ze het niet gedaan. En vervolgens hebben we ook erover gehad met elkaar dat God uit één enkel mens alle volken gemaakt heeft om over de hele aarde te gaan wonen. Handelingen 17 vers 26. Hij, God, heeft de grenzen vastgesteld van hun woongebieden. Hij heeft bepaald wanneer en hoe lang zij zouden bestaan. Hoort u wat ik zeg? Wat het woord van God zegt? God heeft bepaald wanneer en hoe lang die volken zouden bestaan. Geen enkel volk was ook geschikt om de Messias te brengen. Toen God met een plan kwam, zei hij van, joh, daar moet een nieuw volk gaan komen. Want alle andere volken zijn niet geschikt om de Messias te brengen, want ik ga iets nieuws doen. Ik ga een nieuw volk ga ik oprichten. En hij begon bij wie? Bij Abraham. Bij Abraham begon hij. Daar zou de zegen gaan beginnen. En de zegen van Abraham zou zich gaan verspreiden over alle andere volkeren. Maar het zou beginnen bij Abraham, de aartsvader. En God zei, ik zelf zal koning zijn. Ik zelf zal koning zijn van dit volk. Alle andere volken hebben hun eigen koningen. Maar ik zelf wil koning zijn van dit volk. En wat gebeurde er? De Israëlieten zeiden, ja, het is wel fijn hoor, Heer, dat u onze koning bent, maar wij willen een aardse koning. Wij willen een eigen koning hebben, net zoals al die andere volkeren. En dit deed pijn bij God, want als het ware ze wezen God af als de koning der koningen. En toen heeft God gezegd, oké, dan krijgen jullie je eigen koning. En die allereerste koning was koning Saul. En de Israëlieten, het volk Israël, heeft ons als heidenen heel veel gegeven. Zonder het volk van God, zonder het volk Israël, zouden wij niet Gods woord hebben. Zouden wij niet de belofte hebben? Zouden wij niet de Messias hebben? Zou allemaal niet hebben plaatsgevonden zonder dat volk. En ik wil iets, voordat ik het verder uitbouw, wil ik een algemeen principe eerst uitleggen. Waardoor u ook beter begrijpt hoe u ook naar de wereld en naar uw eigen leven kunt kijken. Ik wil u namelijk een Bijbeltekst geven en daar iets over zeggen. En dat is Jesaja 33 vers 22. En er staat, want de Heer is onze rechter, onze wetgever, onze koning. Hij zal ons redden. Nog een keer. Dus God is koning. En in zijn koning zijn is hij ook een rechter. En is hij ook een wetgever. Dit is een concept wat we moeten gaan begrijpen. Anders snappen we de wereld niet. Anders snappen we de eindtijd niet. Anders snappen we ook het oordeel van God niet. En ik weet, Heel veel mensen willen liever ook een boodschap horen van, oh, God houdt van je. En hij, het is allemaal heel erg fijn, dat is allemaal heel belangrijk. En op zijn tijd moeten we dat ook allemaal verkondigen. Hè? De balans moet er zijn. Maar heel weinig hoor je ook over het oordeel van God spreken. En ik wil toch even een paar momenten nemen om te kunnen begrijpen wat er namelijk ook met de wereld gebeurt. Waarom er dus ook momenten zijn dat God komt met zijn oordeel. Hoe werkt dat nou? Hoe zit dat nou? En dat komt omdat God een koning is. En als koning zit je op een troon. En als koning, en dat zie je ook in het Oude Testament, want wij hebben zelf een koninkrijk der Nederlanden, maar onze koning is qua autoriteit, qua macht volkomen gestript. In het verleden in het Oude Testament zag je hoe koningen ook op een troon zaten, koning David. En zei, hij vaardigde wetten uit. Als koning mocht je wetten uitvaardigen. Was je een wetgever. En naast wetgever was je ook een rechter. Mensen kwamen langs bij de koning. Met de vraag, spreek alsjeblieft recht. Dat was juist ook het punt met Absalom. Absalom die ging in de poort ook zitten. En al die mensen die naar David toe gingen. Opdat hij recht zou spreken. Zei Absalom, ja, maar ik kan het ook. Laat mij dat maar doen. Ik ben veel eerlijker. Dan zie je dus al hoe dus een koning recht sprak, een wetgever was en hij was ook gelijk een handhaver. Dus laat staan God zelf. God, die had dat volk. Maar als je een volk hebt en die heeft 400 jaar lang in een slavernij geleefd en de slavernij is al nog steeds in hun denken. Een van de eerste dingen, wat heeft God als eerst een van de eerste dingen gedaan? Wat heeft hij gegeven? De 10 geboden. Hij gaf de 10 geboden. Als het ware, hij als koning der koningen gaf dus de wet, de 10 geboden, aan zijn volk. Want hoe kan je een volk zijn zonder te weten wat wel kan en wat niet kan? Dus God gaf wetten. Maar daarnaast was hij ook dus een rechter. Hij sprak recht. Hij is als enige, hij is de rechtvaardige. En dat doet hij op basis van zijn recht. Nou, dit moeten we begrijpen. Dus God oordeelt op basis van absolute rechtvaardigheid. En ik weet dat er mensen zijn, ook in jullie omgeving, die zeggen, ja, maar God, oh, als God nou echt liefde is, dan zou hij toch al lang hebben ingegrepen. Of dan zou hij dit toch niet toestaan. God is rechtvaardig. Elk moment dat jij gaat twijfelen aan zijn rechtvaardigheid, bekeer je. Ga gelijk naar de tekst. Die zegt in Psalm 9 vers 8, de Heer zit voor eeuwig op de troon. Hij is de eeuwige rechter. Hij zal rechtvaardig over de wereld recht spreken. Hij spreekt een rechtvaardig oordeel uit over de volken. Voor mensen in nood is de Heer, en dan zie je dus echt gelijk die tegenhanger, voor mensen in nood is de Heer een veilige burcht. Bij hem zijn ze veilig in moeilijke tijden. Dus God spreekt recht. Dat wat krom is, nee, God spreekt recht. En dat doet hij op basis van rechtvaardigheid. God is een rechtvaardig, rechtvaardig God. Ook Israël wordt berecht. Want Israël wordt daarin niet voorgetrokken. Want Israël zelf heeft in de geschiedenis er ook een potje van gemaakt. Ze werden niet voor niks in ballingschap gestuurd. Waarom? Ze hielden niet zich aan de verordeningen die God had gegeven. En op een gegeven moment zegt God, nu is het klaar en ik ga een oordeel over jullie vellen. En dan die vraag, waarom grijpt God dan niet in? Als hij dus liefde is. En dat heeft met het volgende te maken. Een prachtig mooie Bijbeltekst, 2 Petrus 3 vers 9. Dus waarom grijpt God niet in? Waarom komt hij nou niet eerder op de proppen, wanneer we hem zo nodig hebben? Waarom, waarom, waarom? 2 Petrus 3 vers 9. Sommigen van jullie denken dat de Heer vergeet te doen wat hij heeft beloofd. Maar dat is niet zo. Nee, hij wacht en stelt het uit, omdat hij geduld heeft met ons. Want hij wil niet dat er mensen verloren gaan, zullen gaan. Hij wil dat alle mensen in hem zullen gaan geloven en zullen gaan leven zoals hij dat wil. Dus God, die kijkt naar jou en naar mij. En hij kijkt naar de wereld, hij kijkt naar jouw buurman, hij kijkt naar jouw werkgever, hij kijkt naar al die vervelende mensen. En er is een diep verlangen in God dat alle mensen tot bekering komen. Hij wil dat niemand verloren gaat. Dat is zijn hart. Dat is zijn verlangen. En daarin zegt hij, dus ik ben ook heel geduldig en ik geef mensen de ruimte om zich te bekeren. Maar ik ben ook wel een rechter. En ik ben ook rechtvaardig. Want er komt op een gegeven moment een moment dat ook God zegt, genoeg is genoeg. Ik heb nou zoveel ruimte gegeven. Ik ben zo geduldig geweest. Ik heb zo verlangd naar je bekering. Ik heb zo verlangd naar jouw hart. Ik heb zo aan jouw hart geklopt. En ik heb zo lang mijn best gedaan om bij jou binnen te komen. Maar je hebt het niet gewild. En dan is op een gegeven moment zelfs bij God de maat vol. Ken je het gevoel dat jouw maat vol zit? Ook bij jou, ook bijvoorbeeld met je kinderen. Je laat dan heel veel toe. En oh, wat kunnen ze vervelend doen? Je kan ze wel achter het behang plakken dat je tot hier zit als moeder zijn of als vader zijn. En je denkt, dan heb je zoveel geduld, je hebt zoveel genade. Maar op een gegeven moment zeg je van, nou is het klaar. Klaar, afgelopen. Want dan is jouw maat vol. Waar is dat ding? Ik heb iets meegenomen. Oh ja, ik zie hem staan. Nee, serieus. Wat is dit? Dit is een maatbeker. God zegt in zijn woord. En dat heeft hij gebruikt bij Abraham. Abraham hoofdstuk 15 van Genesis. En ik ga je er gewoon even voor lezen. Toen de zon bijna onderging. Dat was het moment dat Abraham ook apart werd gezet. Abraham viel in een diepe slaap. Het werd zelfs angstaanjagend donker om Abraham heen. En God die begon te spreken en zegt tegen Abraham, luister, luister Abraham. Jouw familie na jou zal als vreemdelingen wonen in een land dat niet hun eigen land is. Ze zullen slaven zijn van de mensen daar. Ze zullen 400 jaar lang onderdrukt worden. Ze zullen dat volk moeten dienen. Maar ik zal dat volk daarvoor straffen. Daarna zullen ze met heel veel spullen en heel veel vee uit dat land vertrekken. Dat land is Egypte. Maar jij Abraham, zal in vrede sterven nadat je heel oud bent geworden. Maar de kinderen van jouw achterkleinkinderen zullen hier terugkomen. Want pas dan zullen de Amorieten die hier wonen zoveel verschrikkelijke dingen hebben gedaan dat de maat vol is. Dan zal ik straffen en hun land aan jouw familie geven. De maat is nog niet vol. Er is nog ruimte. Er is nog genade. Oeps, hij morst. De maat is bijna vol. Maar dan snapt hij het principe. Want op een gegeven moment is de maat vol. Wie werd er naar Nineve gestuurd? Jona. De maat voor de mensen uit Nineve,
die was bijna vol. God gaf ze nog een kans. God gaf ze nog een gelegenheid. Jona, ga naar Nineveh. En Jona wilde niet. Want Nineveh, deze mensen daar, dat waren barbaren. Dat waren vreselijke mensen. Die hadden ook Israël zoveel benadeeld. Oh, wat een, dat waren echt barbaren. Jona wilde helemaal niet. En uiteindelijk is hij toch gegaan, hè, met de valvis en alles wat er is. Wat voor vis dan ook in de Middellandse Zee. In ieder geval, er was een vis die daar zwom. En Jona werd opgeslokt en werd op het strand gespuugd. En uiteindelijk is hij dan toch maar gegaan. En hij kwam daar in die stad en hij begon daar te roepen. Hoeveel dagen kregen ze nog de tijd? 40 dagen. 40 dagen. En er gebeurde iets in die stad. Er gebeurde iets in die stad en de mensen kwamen massaal tot bekering. Ze gingen vasten, zelfs de dieren moesten gaan vasten. Ja, met andere woorden, was een schreeuw in het hart van God. Met andere woorden, ook al zat die maatbeker bijna vol en zou God met zijn oordeel en zijn straf gaan komen als koning zijnde, als rechter zijnde, als wetgever zijnde, zou hij dus het oordeel gaan voltrekken op basis van het feit dat daar een maat was die vol was geworden. Maar ze hebben zich bekeerd. Ze hebben zich bekeerd. Ik maak er een rommeltje van. Ze bekeerden zich. Met andere woorden, door je te bekeren, kan je er dus voor zorgen dat de toorn van God zich afwendt. Waarom? Wij hebben een liefdevolle God. Oh, hij houdt zoveel van je, want hij wil zo graag dat je bekeert. En daar is die prachtige mooie tekst. In 2 Korinthe 7, 2 Koningen, 2 Kronieken 7, vers 14. Maar als mijn volk dan echt spijt heeft en stopt met de slechte dingen die het doet. Als de mensen weer tot mij gaan bidden en weer gaan leven zoals ik het wil. Dan zal ik vanuit de hemel naar hun gebed luisteren en hun vergeven dat ze mij ongehoorzaam zijn geweest. Dan zal ik zorgen dat het weer goed gaat met hun land. Met andere woorden. Geef niet op. Geef niet op met bidden. Ik weet niet voor wie jij bidt. Ik weet niet, voor jouw kind, voor jouw kleinkinderen, voor je familie. Hou niet op met bidden. Geef niet op. Klop bij de Allerhoogste Rechter aan. Zeg, Heer, verschaf ons recht. Heer, niet alleen recht, maar ik bedoel, Heer, genade. U bent ook een koning, een koning. En een koning kan genade verlenen. Heer, verleen genade. Ik weet op basis van het recht, op basis van de wetgeving en de handhaving, oh, er moet van alles gebeuren. Maar Heer, als we ons bekeren en we roepen tot Hem en we bekeren ons en we vragen U, dan zal God komen en zal Hij ook het land herstellen. Dus ook jouw gezin, Hij wil herstel gaan brengen in je gezin. Hij wil van alles doen in jouw gezin. Maar Hij verlangt ernaar dat we tot Hem gaan roepen, zeggen Heer, geef niet op. Denk aan die vrouw bij die rechter, die onrechtvaardige rechter. Ze bleef maar aankloppen. Zeggen, oh Heer, oh Heer, oh rechter, doe mij recht, verschaf mij recht. Heel belangrijk dat we dit concept ook begrijpen. Want uiteindelijk gaat God ook komen met zijn oordeel. Uiteindelijk zal een dag des oordeels zijn. En dat doet Hij op basis van het feit dat Hij een rechter is. Dat Hij koning is. De dag van de Heer zal net zo onverwachts komen als een dief in de nacht. Want op die dag zal de hemel dreunend verdwijnen. Alles waaruit de aarde bestaat en alles wat op de aarde is gedaan zal verbranden. Alle dingen zullen dus verdwijnen. Daarom moeten jullie erg je best doen om te leven zoals God het wil en om Hem te dienen. Kijk al door vol verwachting uit naar die dag van God. En op die dag zal de hemel verbranden. En alles waaruit de aarde bestaat zal in het vuur wegsmelten en verbranden. Maar God heeft beloofd dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal geven. Dat zal een aarde zijn waar iedereen leeft zoals Hij het wil. En daar kijken we vol verlangen naar uit. Amen. 2 Petrus 3 vers 10. En ik zag de doden. Belangrijke en gewone mensen. Klein en groot voor God staan. En er werden boeken opengedaan. Niet één boek, maar er werden boeken opengedaan. Dus in de hemel, allemaal boeken werden er opengedaan. En er werd nog een ander boek opengedaan. En dat was het boek van het leven. En de doden werden geoordeeld naar wat er in de boeken van hen stond opgeschreven. En alles wat ze hadden gedaan, stond erin. Alles wat jij hebt gedaan, alles wat ik heb gedaan.
Oeh.
Ja, dat staat er, zeg jongens. Alles wat jij hebt gedaan, staat in dat boek. Alle doden kwamen tevoorschijn. Uit de zee, uit de dood en uit het dodenrijk. Ze werden allemaal geoordeeld. Iedereen naar wat hij had gedaan. En de dood en het dodenrijk werden in de zee van brandende zwavel gegooid. Dat is de tweede dood. De zee van vuur. En als iemands naam niet opgeschreven stond in het boek van het leven. Oeps, werd hij in de zee van vuur gegooid. Werd hij in de zee van vuur gegooid. Openbaringen 12, 20 vers 12. Dit gaat en staat ons allemaal te wachten. Dit is de tijd waarin wij, waar wij daartoe gaan. En ook Paulus, die kan dat vlak voordat hij stierf. Stel je voor, je hebt de mogelijkheid om op je sterfbed terug te kijken op je leven. Stel je voor dat God je zo genadig is, dat hij als het ware je de tijd geeft om een zelfreflectie te hebben, om terug te mogen kijken op je leven. Net als Paulus dat ook heeft mogen doen. En Paulus die gaf als het ware drie dingen aan. Toen hij terugkeek in zijn leven. En hij zei, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de goede strijd gestreden. Met andere woorden, je kan dus ook een verkeerde strijd strijden. Maar gewoon heel eerlijk, aan jou en aan mij. Ben je nu op dit moment de goede strijd aan het strijden? Ben ik met het goede bezig? Of ben ik maar wat aan het aanrommelen? En pas ik niet de waarheid toe die mij vrijmaakt in mijn leven? Welke strijd, want er is dus een strijd, we hebben allemaal strijd, maar welke strijd strijd je? Welke strijd? Dus daar is een goede strijd en daar is dus ook een slechte strijd. Maar laten wij alsjeblieft de goede strijd strijden zoals Paulus dat heeft gedaan. En hij zegt, ik heb de wedstrijd uitgelopen. Dat was het tweede wat hij zei. Ik heb de wedstrijd uitgelopen. Er staat niet, ik heb de wedstrijd gewonnen. Want wij willen graag winnen. Ik wil graag winnen. Met een spelletje. Ik wil graag winnen. Dat zit in mij. Maar dat zegt niet de Bijbel. De Bijbel zegt, nee, het gaat niet om het winnen. Het gaat om het uitlopen. Het uitlopen. Ik heb de wedstrijd uitgelopen. Ik moest laatst denken aan een verhaal. Ik hoorde dat met de marathon. Op een gegeven moment, je hebt natuurlijk die wedstrijdrenners. Maar dat is de grootste groep. Waarom doen die mee? Die doen mee om de marathon uit te lopen. En ze willen natuurlijk wel een goede tijd zetten. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je de eindstreep haalt. En dan op het laatste moment, heb ik me laten vertellen, dan is bijna de tijd om. En dan met man en macht proberen de laatste mensen nog even te helpen om over die streep te komen. Want ze halen het bijna niet, maar dan gaan ze met elkaar ervoor zorgen van, kom op, dan word je ondersteund en word je geholpen om uiteindelijk toch die wedstrijd te kunnen uitlopen. Daar gaat het dus om in jouw leven. Welke wedstrijd loop je? En loop je ook die uit? Want het gaat niet zozeer om hoe je begint. Maar eindig je die wedloop. Op een goede manier. En ten derde, ik heb het geloof vastgehouden. Kan jij strakjes zeggen, ook aan het eind van je leven, yes, yes, ik heb het geloof vastgehouden. Het geloof. Met andere woorden, als een conclusie. Het oordeel van God is dus een zorgvuldig afgewogen proces dat rechtvaardigheid en genade omvat. Met het doel om uiteindelijk rechtvaardigheid te herstellen en de goddelozen te straffen, terwijl de rechtvaardigen beloond worden. Dus het hele concept over het oordeel van God, met betrekking tot de maat die vol is, moeten wij meenemen in ook het bekijken van de wereldgeschiedenis, maar ook de huidige wereld waarin wij nu leven. Want als ik het zou mogen zeggen, ik zou al lang hebben afgerekend met een zekere meneer in Rusland. Het heeft wat mij betreft al lang genoeg geduurd. Maar dat ben ik. En ik ben maar Patrick. Maar blijkbaar bij God is de maat nog niet helemaal vol. Al die oorlogen, alles wat er is, mensen die jij kent. En dan denk je van zo, hoe kan dat? Dat het eigenlijk nog zo goed met die persoon gaat. En je kent hun leven en ik van wat een zootje. Dat is dus een genadetijd. Dat is een genadeperiode. Maar ook voor elk mens komt daar een moment dat er de maat van God vol zou kunnen zijn. En dat is voor mensen, dat is voor families, dat is voor hele volkeren. God kijkt ook naar het volk Nederland, het volk van Nederland, de Nederlanders. Hij kijkt daarnaar. Wij ook als volk kunnen ons zo boekje te buiten gaan, dat op een gegeven moment God ook zegt, nu is het klaar, nu is genoeg. En daarom, wij als kerk, wij zijn zo belangrijk, dat wij elke keer weer opnieuw op de bres gaan, ook voor het volk Nederland. Dat wij bidden voor de regeringsleiders. Dan snap je ook hoe dat werkt in de geestelijke wereld. God kijkt naar het volk. Snap je dat? Oké. Nou, ik heb hier dus verteld over Satan. En het eerste strategie, het eerste plan wat Satan heeft, is de lijn van de Messias doorsnijden. Want hij weet, daar is een vrouw. En daar zal een baby zijn, daar zal een kind zijn, daar zal een jongetje zijn. En dat moet doorsneden, dat moet doorgesneden worden. En ik heb jullie verteld hoe Satan zich kan nestelen in een samenleving. Ik heb het gehad over de vier O's. Occulte, onreinheid, ongeloof en ongerechtigheid. Die vier O's. Op deze manier nestelt hij zich in een samenleving, net zoals een parasiet. Een parasiet, wat doet een parasiet? Een parasiet heeft me laten vertellen, Google, dat hij zich nestelt in een persoon, in een gastheer. En zo'n parasiet die voedt zich met zo'n gastheer. En zo'n gastheer wil het helemaal niet. Maar daar heeft zo'n parasiet lak aan. Ik blijf. En ik besluit om te blijven. En dat is ook de plaats waar dan een vermenigvuldiging plaatsvindt van de parasieten. En dan word je dus ziek. Dus dan word je ziek vanwege die parasiet. Word je dus ziek, want je lichaam die moet gaan vechten. Zo kan dus ook een hele samenleving ziek zijn. Vanwege het demonische, het occulte. Wat er is in de samenleving. En op die manier kan zo'n boze geest zich nestelen in een hele samenleving. En dat hebben wij dus teruggezien bij de Egyptenaren. Waarin er gewoon zo'n occulte, demonische macht werkzaam was onder de Egyptenaren. Om er maar voor te zorgen dat het volk Israël klein bleef. Klein bleef. Want er mocht geen Messias opstaan. En dat was ook de meest glorieuze jaren van Egypte. Als je dat na gaat kijken in de geschiedenisboeken, dan zie je dat juist die jaren, dat het volk Israël daar als slaaf diende, dat waren de glorieuze jaren van Egypte. Maar op het moment, toen de maat vol was bij de Egyptenaren, dat heeft dus 400 jaar geduurd voordat die maat vol was. En zo zie je hoe dat dan verband houdt. Want tegen Amon zegt hij, dus jou, de kinderen van je achterkleinkinderen, die zullen pas komen. En daar gaat 400 jaar overheen, want de Amorieten die nu hier wonen, hun maat is dan pas vol. Dus Egypte, daar woonden ze 400 jaar. Daar was op een gegeven moment bij de Egyptenaren ook de maat vol bij God. En God heeft toen afgerekend met, ja, daar kwam het oordeel. Het oordeel van God kwam over de Egyptenaren. Dus daar gebeurt iets in de geestelijke wereld. En er gebeurt iets in de natuurlijke wereld. De geestelijke en de natuurlijke wereld, die lopen op de een of andere manier synchroon. Die lopen parallel. Daarom zegt God ook, wees gehoorzaam. Ga datgene doen wat ik van je vraag. Opdat dus de hemel de aarde kan gaan raken. En de aarde de hemel kan gaan raken. Opdat dat synchroon loopt met de wil van God. En Mozes werd uitgeroepen, werd uitgekozen om zijn wil hier op aarde uit te voeren. En hij moest dus namens God naar de farao om hem te vertellen, het is klaar. Het is klaar. Je bekeert je, laat mijn volk nu gaan. Of, en elke keer weer opnieuw, kwam daar weer een straf, kwam daar weer een oordeel. Maar de farao had zijn hart verhard. En dat kwam allemaal omdat op een gegeven moment de maat vol was. En wellicht het moment dat dat gebeurde was, het moment dat de farao had besloten om de kleine babyjongetjes te offeren aan de Nijlgoden door ze in het water te gooien. En hoe God dat heeft omgeturnd door juist een klein babytje in datzelfde water van de Nijl daar te laten liggen in een kleine biezenkistje. En dat was Mozes. En dat dan zelfs iemand uit van het hof, de dochter van de farao, die kwam om het kindje mee te nemen. Terwijl ze wist, dit is een kindje, dit is een Joods jongetje, dit is een Hebreeuws jongetje. Dat wist ze. En, lang verhaal kort te maken, hè, Mozes, die moest op een gegeven moment vluchten. En dan staat er iets heel moois. Want wij denken altijd, de uittocht uit Egypte, dat waren alleen de Israëlieten. Maar vanuit God gebeurde er iets meer. Er gebeurde ook iets anders. En dat kun je lezen in Exodus hoofdstuk 7 vers 5. En God zegt tegen Mozes, de farao zal naar u niet luisteren. Daarom zal ik mijn hand op Egypte leggen en mijn legerscharen en mijn volk, de Israëlieten uit het land Egypte, leiden onder zware gerichten. Dus het moment dat daar dus die climax kwam, was niet alleen het volk Israël wat uittrok, maar ook in de geestelijke wereld trok God zijn legerscharen, zijn strijdkrachten, trok hij dus als het ware mee de woestijn in om ook zijn volk te beschermen. Dus in de geestelijke wereld gebeurde dus, was er ook een uittocht. Nadat God al die demonen, al die boze geesten die hadden ingegraven in het hele systeem van de Egyptenaren, nadat hij ze allemaal stuk voor stuk, boem, 10 keer dat naar beneden heeft getrokken, naar beneden heeft gehaald, kwam daar dus die uittocht en ze gingen daar met goud en met zilver, want al die Egyptenaren die kwamen met hun goud en hun zilver, dat hebben ze meegekregen, vee kregen ze mee en ze trokken uit Egypte, maar niet alleen, dus niet alleen de Israëlieten, maar ook de strijdkrachten, de hemelse strijdkrachten. In het Engels staat het heel mooi in de King James Version. That I may lay my hand upon Egypt and bring forth mine armies and my people. Dus dan zie je weer opnieuw hoe daar in de geestelijke wereld tegelijk dingen plaatsvinden. En wat is er dan over? Hè? God heeft het oordeel voltrokken over Egypte. We weten dat farao met al zijn soldaten, die gingen het volk van God achterna en ze verdronken allemaal in de Rode Zee. Dat verhaal kennen we allemaal. Maar wat zou er in de geestelijke wereld zijn gebeurd? Stelt u zich voor, als al die mensen dood zijn, als de farao dood is, de soldaten zijn dood, de economie is helemaal kapot. Er is van alles gebeurd. Hele gezinnen. Het is verschrikkelijk wat daar heeft plaatsgevonden. Dus kan je nagaan wat daar allemaal gebeurt. Als Gods oordeel gaat komen over een volk. Maar ook in de geestelijke wereld is daar dus blijkbaar iets gebeurd. Want de mens sterft wel. Dan kan er iets gebeuren met het hele volk. Maar waar blijven die boze geesten? Waar blijven die demonen? Want die demonen, die hebben zich genesteld in zo'n samenleving. Maar op het moment dat zo'n hele samenleving ontwricht wordt nadat God met zijn oordeel is gekomen, waar moeten die boze geesten dan naartoe? U kent dat verhaal toch? Dat Jezus naar de overkant ging van het meer van Tiberias. En hij kwam daar en er kwam een man naar hem toe. En die leefde in de graven. En God heeft hem bevrijd. Van al die boze geesten, legioen. En die demonen die smeekten. Of ze in de varkens bochten. Waarom? Door die bevrijding hadden ze geen houvast meer in deze man. Ze moesten hem loslaten, maar waar moeten we dan heen? Ze mochten in de varkens, maar zelfs de varkens die gingen over de klif en die verdronken allemaal. Dus de boze geesten waren nog. En dan hebben we een andere Bijbeltekst waarin zegt, als een duivelse geest uit een mens is weggejaagd, dwaalt die geest door droge, levenloze plaatsen rondom rust te vinden. Maar hij vindt geen rust. Dan zegt hij, ik ga terug naar het huis waaruit ik ben weggejaagd. En als hij daar komt, ziet hij dat het leeg staat. Het is schoongeveegd en netjes opgeruimd. Dan gaat hij 7 andere geesten zoeken die nog slechter zijn dan hij zelf. Samen gaan ze naar binnen en blijven er wonen. Dan wordt het met die persoon nog erger dan eerst. Matteüs 12, vers 43 tot met 45. Oké, dit is dus een principe. Dit is dus een principe. Dus als het voor één mens geldt, dan geldt het ook voor een familie, dan geldt het ook voor een volk. Dus die boze geesten, die demonische machten, die zoveel grip hadden op de hele samenleving van Egypte, die hadden niks meer over. Ook de geschiedenisboeken zullen uitwijzen dat vanaf dat moment was Egypte nooit meer zo machtig. Want God had ingegrepen. Maar waar zijn die boze geesten dan gebleven? Want die boze geesten die blijven. En die hebben opnieuw weer een ingang gezocht. Want hun plan was niet veranderd. De lijn naar de Messias moest doorbroken worden. Plus ook gewoon het hele volk Israël moest een kopje kleiner worden gemaakt. Moest worden vernietigd. Dat was een intense demonische haat. En hij zocht een uitweg. Welk volk kon hij vinden om opnieuw het volk van God kwaad te doen? Welk volk? En ze zijn gaan zoeken. Want ook de ogen van Satan gaan over de ganse wereld. En wie heeft hij gevonden? Amalek. Amalek. Amalek, lieve mensen. En wie was Amalek? Amalek was een kleinzoon van Esau. Esau was niet in de lijnen van de Messias. En tussen Jacob en Esau was veel kwaad bloed. Dat verhaal zullen we ongetwijfeld kennen. Hoe Jacob zijn eigen broer, zijn eigen vader bedrogen heeft. En Esau, die trouwde ook met 2 Hethitische vrouwen. En de Bijbel zegt, hij deed zijn ouders veel verdriet. En Genesis 26 zegt daar ook over, toen Esau 40 jaar oud was, nam hij als vrouw Judith en Basemat. Beide vrouwen brachten Isaac en Rebekka veel verdriet. En de kleinzoon van Esau was dus Amalek. En op de een of andere manier was daar iets gebeurd in Amalek. En als je natuurlijk naar de geschiedenis kijkt, Jacob ging met 70 man naar Egypte. En op een gegeven moment is Amalek ook geboren en daar kwam ook een volk uit. Maar op de een of andere manier waren er voldoende oos in Amalek voor de vijand, voor de demonische machten om in dat volk Amalek te gaan. Want wat hebben ze gedaan? Iets heel lafs. Er is 1 ding waar ik heel slecht tegen kan en dat is onrecht. Ik vind dat zoiets als er dan bijvoorbeeld in een metro dan heb je van die opgeschoten jongelui. En die gaan een oud vrouwtje. Gaan ze pesten en treiteren. Oh, word je dan niet boos van binnen? En ik weet nog, op de lagere school, er was een jongen die was zo lang. En die was als het ware het piespaaltje van de klas. En hij zat in groep 8 en ik zat in een groep jonger. En die, al die opgeschoten jongelui uit groep 8. En als kind heb je daar dan heel veel ontzag bij. Maar wat deden ze met die jongen? Die zetten ze tegen de muur aan van het schoolgebouw. En ik zie het nog voor mijn ogen. Hij had zo'n groene parkenjas aan. En elke keer kwamen dan de jongens voorbij. En hij stond daar dan. En elke keer kwam zo'n jongen langs. En die spuugde. Op zijn jas. En elke jongen, er kwam weer een jongen. En hij stond daar maar. En spuug, alles viezigheid, droop van zijn jas af. En ik stond daar. En ik was zo boos, want dit is onrecht. Ik vind het zo gemeen. Maar ja, ik was niet zo groot. Ik was een klein mannetje. En het waren allemaal van die grote gasten, dus ik was wel bang. Maar ik vond het zo zielig. Het is laf, toch? En op een gegeven moment waren ze klaar met spugen. Heel die jas, helemaal vol. Het droop van de... En ik zie hem nog staan, zo. Ik zie hem nog zo staan. Ik zie het gewoon nog voor me. Zoveel impact heeft dat op mij gehad, want ik vond het zo erg. Ik vond het zo laf. En nadat ze klaar waren met hem waren in de pauze, heb ik tegen hem gezegd, joh, kom maar. We zijn samen naar het toilet gegaan. Hij heeft zijn jas uitgedaan. En we hebben zijn jas hebben schoongewassen. Dat durfde ik. Om het in ieder geval goed te maken. Om het hierbij iets te doen voor zijn jongen. Voelt hij mijn hart? Dit zouden we allemaal gedaan hebben. Ga ik vanuit. Wij horen niet van die spugers. Nee. Wij zijn empathisch. Maar wat deed Amalek? Om even die lijn te trekken. Wat deed Amalek? Je hebt dat hele grote volk. En welke mensen lopen er achteraan terwijl het volk door de woestijn trok? Wie liep er achteraan? Vrouwen, kinderen, die doodmoe waren, die moe waren. Ik pak gewoon de Bijbeltekst erbij, want het is gewoon... Zwakke mensen die achteraan liepen. Toen ze moe en uitgeput waren. Wie viel de Amalekieten aan? Deze mensen. De achterhoede. Daar was iets demonisch. Daar was iets zoiets gemeens. Kun je wel? Kun je wel? En dit heeft bij God zoveel kwaad bloed gezet. Zijn maatbeker was gelijk vol. Want dit was zo laf. En hij zegt tegen Mozes, vergeet nooit wat Amalek jullie heeft aangedaan toen jullie uit Egypte waren vertrokken en op reis waren. Vergeet nooit hoe hij jullie onderweg overviel. Hij probeerde om alle zwakke mensen die achteraan liepen te doden toen ze moe en uitgeput waren. Hij had geen enkel ontzag voor God. Wanneer jullie strakjes in vrede wonen in het land dat de Heer God jullie gaat geven, moeten jullie Amalek vernietigen. Zodat later niemand nog zal weten dat Amalek heeft bestaan. Vergeet niet dit te doen. Met andere woorden, in dit volk, daar gebeurde iets en ik... Daar ga ik dan over volgende keer over verder. Maar door de hele lijn van de hele geschiedenislijn zie je hoe Amalek elke keer weer opnieuw op de proppen kwam met maar één doel. En dat was de vernietiging, de ondergang van het Joodse volk. Er is iets aan de hand ook in de wereld. En daar wil ik mee afsluiten. Dus over 2 weken ga ik ermee verder. Maar daar is iets gebeurd in... En ik wist het ook niet. Maar op 30 december 2022 is er iets gebeurd. 87 landen van de Verenigde Naties... die hebben een resolutie
opgesteld. En die hebben het internationale gerechtshof in Den Haag gevraagd om advies uit te brengen waarin de Israëlische bezetting en discriminatie van de niet-Joden in Israël zal worden bestraft. Dit verzoek is zeer betekenisvol. Heb ik het goed gezegd? Want dit verzoek had alles te maken met de vraag wie de wettelijke bevoegdheid heeft om te regeren over Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem. Dat de oude stad met de Tempelberg omvat. Veel landen willen namelijk Jeruzalem verdelen en willen dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad van een Palestijnse staat wordt. En het internationaal gerechtshof heeft dit verzoek aanvaard en de landen uitgenodigd om hun visie daarop te geven. En dat moest gebeuren op 25 juli 2023 uiterlijk. Komende vrijdag zal dat internationale gerechtshof dus een advies gaan uitbrengen aan de Verenigde Naties, die dit advies zeer waarschijnlijk zal overnemen. En u ziet daar het plaatje van. En daar is een groep gelovige christelijke leiders bij elkaar geweest. En dat zijn ook voorbidders geweest. En die zijn naar Den Haag gegaan. En die hebben een decreet opgesteld. En die hebben dat ondertekend. En die hebben dat aan de rechters gegeven van het internationale strafhof. De reden waarom ik dit zeg is, daar is momenteel zoveel gaande. En wij hebben vaak niet eens in de gaten wat er allemaal gebeurt. Dat er dus wereldwijd nu ook bezig is om het volk, om het land Israël in stukken te hakken. Terwijl wij weten, God heeft dat beloofde land aan de Joden gegeven. Maar dan juist ook via het internationale gerechtshof en de Verenigde Naties, dan zie je dat op de een of andere manier daar toch iets demonisch plaatsvindt, waarin op een gegeven moment dat gewoon aan de kaak wordt gesteld, een advies wordt gevraagd aan het internationale gerechtshof. En er zijn dus ook al landen die gewoon hebben aangegeven, wij erkennen de staat Palestina. En Oost-Jeruzalem wordt strakjes dan de hoofdstad van die Palestijnse staat. En dat is dus foute boel. En volgende keer zal ik verder dat uitleggen in verband met de tijd. Maar ik wil u wel met elkaar dat decreet voorlezen wat is overhandigd aan de rechters van het internationale gerechtshof. Dat is een decreet waar ik helemaal achter sta. En dat decreet hebben ze dus ondertekend met elkaar. En ik zal het u voorlezen. Aan het internationale gerechtshof. Wees nu verstandig, koningen. Ze beginnen met een bijbeltekst. Word gewaarschuwd, leiders van de aarde. Wij, christelijke vertegenwoordigers van de naties, verklaren het volgende. De hele aarde behoort toe aan de schepper van de hemelen en de aarde. De Allerhoogste gaf de naties hun land en hun erfenis. Hij heeft uit één enkele mens alle volken gemaakt om over de hele aarde te gaan wonen. Hij heeft de grenzen vastgesteld van hun woongebieden en hij heeft bepaald wanneer en hoe lang zij zouden bestaan. God gaf het land Israël aan het Joodse volk als een eeuwig bezit. De Heer is onze God. Hij spreekt recht over de hele aarde. Hij zal zich voor eeuwig houden aan het verbond dat hij heeft gesloten en dat eeuwen zal gelden. Het verbond dat hij sloot met Abraham, de eed die hij aan Isaac heeft gezworen. Het eeuwige verbond dat hij sloot met Jacob. Toen hij zei, ik zal jullie het land Kanaan geven. Het zal jullie eigendom zijn. De terugkeer van de Joden naar het land Israël gedurende meer dan 100 jaar in deze laatste eeuw is een vervulling van Bijbelse beloften. Op 30 december 2022 heeft de resolutie van de Verenigde Naties het internationale gerechtshof gevraagd om een uitspraak te doen over de status van Oost-Jeruzalem, Judea en Samaria, ook wel de westelijke Jordaan-oever genoemd. Wij, christelijke vertegenwoordigers van onze naties van over de hele wereld, verklaren en getuigen dat het land Israël, Oost-Jeruzalem, Judea en Samaria omvat. Deze gebieden behoren onbetwistbaar tot Israël en zijn uiteindelijk de erfenis van het Joodse volk. Het verdelen van het land is in strijd met de Bijbel
en de wil van de Heere God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Met het oog hierop roepen wij de rechters van het gerechtshof respectvol op om gerechtigheid te betrachten. Wij doen dringend een beroep op u om de ernstige waarschuwing van de profeet Joël in acht te nemen, een van de profeten van de God van Israël. En de Heer zegt, let op, in die tijd zal ik een einde maken aan de ellende van Jeruzalem en Juda. Ik zal alle volken verzamelen en naar het dal van Jozefat brengen. Daar zal ik over hen recht spreken, heb het weer, recht spreken, voor wat ze met mijn volk Israël hebben gedaan. Want zij hebben mijn volk over de andere volken verspreid en mijn land verdeeld. Voor het welzijn van Israël en de hele wereld bidden wij tot de Allerhoogste God om u, jullie internationale rechters, wijsheid te schenken om rechtvaardige uitspraken en beslissingen te nemen. In de naam van God Almachtig en zijn heilig woord tekenen wij van de naties hier op de trial, want zo heette dat congres, in het World Forum in Den Haag. Ja, dus dit is overhandigd, dus begin juli heeft dat plaatsgevonden. En aanstaande vrijdag wordt dus een advies uitgebracht door het internationale gerechtshof, wat uiteindelijk naar de VN gaat. En zeer waarschijnlijk zal dus de VN dat advies van het gerechtshof overnemen. Dit laat al helemaal zien, lieve mensen, dat wij echt nu in zo'n eindtijd terecht beginnen te komen. Dat gaat zo snel. Het gaat zo snel. En wij met elkaar moeten dus begrijpen wat er gaande is. En op deze manier worden we veel meer bewust van de geestelijke strijd die plaatsvindt rondom Israël. Amir Tsifati zegt vaak, no Jews, no news. Want er is iets aan de hand. En we weten, daar is gewoon een strijd. Daar zijn satanische machten, bolwerken in de geestelijke wereld. En die gebruiken ook wereldleiders, helaas, om Israël in een verdom hoekje te brengen. Niet dat alles wat Israël doet, dat we dat allemaal goedkeuren, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat God heeft een verbond gesloten. Daar gaat het om. Het gaat om het verbond wat God heeft gesloten met Israël, als zijnde onze oudste broer, waarvan God ook zegt, het is mijn persoonlijk eigendom. En door Israël heen zal uiteindelijk, ook in de eindtijd, zal Jeruzalem een enorme belangrijke rol gaan spelen. Maar daar dan over twee weken gaan we daarop verder. En dan gaan we dat afronden. En dan denk ik dat we een geweldige serie achter de rug hebben, waarin we echt iets hebben neer kunnen zetten. Waarin ik ook geloof als voorganger van de Levend Woord Gemeente, dat we een fundament hebben mogen neerleggen. Wat helder is, wat duidelijk is. Dat blijft ook op het web staan. U kunt er altijd weer teruggaan. Ook nieuwe mensen die gaan komen. Altijd kunnen we weer terug naar dit onderwijs om ons even weer te herinneren. Hoe zat het ook alweer? Hoe zat het ook alweer? En dit zal ons echt helpen om op een juiste manier in deze eindtijd aan de goede kant van de geschiedenis te staan. Want dat is een keuze die jij en ik mogen maken. Gaan wij staan aan de goede kant van het schrijven van de geschiedenis? Want God zegt, ik heb jou nodig. Ik heb jou nodig om in deze eindtijd verantwoordelijkheid te nemen. We kunnen terugzakken, we kunnen wegzakken en we kunnen eigenlijk zeggen van nou, het zal allemaal een worst wezen. Dit is helemaal niet fijn. Ik wil bemoedigd worden op een zondag. Ja, maar ook dit hebben we nodig om te weten wat er werkelijk gaande is. Maar op het moment dat je naar de NOS luistert, naar al die andere nieuwszenders, alsjeblieft. Niet alles wat je hoort is ook daadwerkelijk de feitelijke waarheid. Absoluut. Wees daarvan doordrongen. Maar nu leren we te luisteren ook met geestelijke oren. En kunnen we kijken met geestelijke ogen. En gaan we beter begrijpen wat er werkelijk aan de hand is wereldwijd. Amen. Amen. Laten we gaan staan met elkaar. Nou, we gaan staan met elkaar. Laten we gewoon onze handen uitstrekken. Vader, dank u wel dat we juist ook deze momenten. Heer, soms ga je voor inspiratie. Soms is er meer informatie en educatie. Maar Heer, wij verlangen naar transformatie. En Heer, dat bid ik uit over deze gemeente. Heer, u heeft al deze weken gehoord. Heer, hoe wij gewoon ook een hart hebben voor uw volk. En Heer, wij willen met elkaar gewoon belijden dat u de Christus bent. U bent die opgestaande Heer. U bent de Messias. Heer, u bent als een Jood geboren. En Heer, wij houden van Israël. En wij bidden voor de vrede van Jeruzalem. En Heer, als er aanstaande vrijdag ook een uitspraak, een advies gegeven gaat worden. En Heer, diep in mijn hart weten we al een beetje hoe dat advies eruit gaat zien. En Heer, maar uiteindelijk u bepaalt de geschiedenis. Want dat zegt die woord. U bepaalt de geschiedenis. En Heer, we weten ook, Heer, dat hoe de landen gaan opstaan in deze eindtijd. Als er oorlogen gaan zijn. Heer, maar wij kiezen ervoor om aan de goede kant van de geschiedenis te staan. Door het volk van Israël, het volk van God te zegenen. Om Jeruzalem de vrede toe te bidden in de naam van Jezus. En Heer, ik bid dat wij met elkaar mogen leren, beter nog mogen leren, om alles te doorzien vanuit uw woord. Vanuit uw gedachten, Heer, met uw blikveld, vanuit uw perspectief, vanuit uw woord. Heer, dan zet ik vrij over de gemeente in de naam van Jezus. Heer, dank u wel voor die openbaring met betrekking tot de maat. De maat is vol. Heer, dat we daar ook beter gaan begrijpen hoe dat werkt. Heer, dat er een moment gaat komen dat u zegt, nu is het genoeg. Nu is het genoeg, maar tot die tijd is daar genade. En Heer, zo bid ik ook voor, Heer, daar zijn zonen, er zijn dochters, er zijn kinderen, er zijn kleinkinderen. Heer, er zijn mensen in onze familie. Heer, er zijn werkgevers, er zijn collega's, Heer, die u niet kennen. En Heer, wij willen ook als gemeente ook voor deze mensen bidden. In de naam van Jezus dat ze tot de bekering gaan komen. Heer, dat er iets gaat gebeuren. Dat wij geheel anders mogen zijn, omdat wij u hebben leren kennen. Dat we mogen uit, Heer, dat we dat mogen verspreiden, dat geweldige nieuws. En Heer, we zegenen elkaar, we zegenen de gemeente, we zegenen Israël, we zegenen ook de Palestijnen. Heer, ook de mensen in de Gaza die zoveel te lijden hebben. Heer, ook daar gebeurt van alles en ook daar zijn onschuldige mensen. Heer, we bidden zo, Heer, dat ook daar in u gaat komen en u gaat zijn. Heer, dat daar ook een stuk herstel en genezing gaat zijn. Heer, maar in dat alles weten wij ook. Heer, u heeft in dit alles het laatste woord. En u bent een rechtvaardig God. Heer, u bent een rechtvaardig God. En u bent een heel geduldig God. En Heer, u geeft elk mens de gelegenheid om u aan te roepen. Als ze worden gewaarschuwd. En ze worden nog een keer gewaarschuwd. Daar is een enorm geduld in u, Heer. Want we hebben uw woord gelezen. U verlangt naar dat een ieder tot erkentenis van de waarheid zal komen. Dat een ieder gered zal worden, want dat is uw hart. Heer, dat is zo fijn om dat te weten. Dat bemoedigt ons, Heer. Zo zetten we elkaar vrij in de naam van Jezus. Halleluja, Vader.